De tekstwoorden voor deze avond vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2, de versen 17 en 18. Galaten 2, de versen 17 en 18, waar het woord des Heren aldus spreekt: maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij ver. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Tot zover de tekstlezing. Wij zouden hier wel boven kunnen schrijven: eerlijk makende genade. Verleden week hebben wij het 16e vers grotendeels overdacht. In ieder geval de zin en mening daarvan enigszins mogen noemen. En wij wilden vanavond verder gaan met het 17e vers. Wij hebben immers gehoord dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nu krijgen we in de volgende versen, in het verband, een wending. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij ver. Als wij dat woord zo lezen, is het bij de eerste indruk niet zo eenvoudig om te verstaan. Niet dat wij één van de woorden God zouden kunnen verstaan. Wij hebben in alles nodig dat de Heer ons zijn woord doet verstaan. Maar ook wat het verband zo betreft, zou je zeggen: hé, waar slaat dit gedeelte eigenlijk op? Waar ziet het op? Onwillekeurig gaan in de eerste plaats de gedachten meestal uit naar wat we in de Romeinenbrief lezen. Als de apostel schrijft dat er zijn die zeggen, dat wij zeggen, met die wij bedoelt de apostel zichzelf: laat ons de zonde doen, opdat de genade des te meerder worden, welke verdoemenis rechtvaardig is. Omdat ze weten dat de zulke dingen doen, en die mede een welbehagen hebben in degene die ze doen, des doods schuldig zijn. Daar doet dat even aan denken. Maar dan is het nog niet zo eenvoudig, want dan kom je tot de vraag: handelt de apostel Paulus hier over diegenen die zeiden: laat ons de zonde doen, opdat de genade te meerder worden? Misschien dat de valse leraars, de leraars der wet, de judaïsten, dat die het wel gezegd hebben. Die Paulus en zijn medewerkers, die nemen het zo nauw niet, die doen maar raak. Maar dan staat daar toch weer tegenover dat de apostel altijd nog mocht zeggen dat hij gode zij dank met een onergelijke consciëntie in hun midden gewandeld heeft. Als wij Romeinen 7 lezen, dan geeft de apostel Paulus een tekening niet van zijn eertijds alleen. Maar hij gaat daar ook omschrijven wat het bestaan des mensen, zijn verdorven natuur, is. Waar hij pas na ontvangen genade een oog voor kreeg. En dan zegt hij, hetgeen ik niet wil, dat doe ik. Hetgeen ik haat, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ben vleeselijk, geheel en al, verkocht onder de zonde. En toch, hij had de vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mij die strijd voert tegen die wet des gemoeds. En die mij gevangen neemt, ik ellendig mens. Dat is een diep aangrijpende tekening van het gedichtsel van het mensenhart, dat alleen de boos is van zijn jeugd aan. Maar toch heb ik wel eens gezegd tegen iemand, zodra wij dat aan gaan voeren om onze boze werken te bedekken, om te zeggen, we zijn maar vleeselijk verkocht onder de zonde. Of als we een ander doodslaan of bestelen of wat dan ook. Als we dan het woord van de apostel zouden gebruiken, ja, hetgeen ik haat, dat doe ik. Dan klopt er iets niet. Dat voelt u wel aan. Zeggen we, ja, dat kun je nou wel zeggen. En, maar ik geloof niet dat je het haat. Wat je doet, dat haat je niet. Want de apostel Paulus mocht getuigen, hetgeen ik nu in het vlees leef, in deze zondaars, in de ervaring van alle kwaad dat in mij woont, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat betekent dus, het komt niet aan bod, het wordt eronder gehouden, want de genade voert heerschappij en het geloof in haar oefening verbindt aan de Heer Jezus Christus. Dan blijven wij wel in onszelf, in onze natuur aan onze kant, geheel ellendig, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar tegelijk, wanneer het geloof werkzaam is, gode zij dank, door onze Heer Jezus Christus, ben ik geheel en al nieuw, zondeloos. Begrijpt? Voor zover ik mij neem, zoals ik van nature in Adam ben, ben ik niet half bekeerd en half onbekeerd, maar ben ik geheel en al vleeselijk, verkocht onder de zonde, of ik uitwendig kwaad doe of niet. Ik ben in dat opzicht geen veranderd mens. Want je kunt moeilijk een mens veranderd noemen. Die gaat zeggen, ik ben vleeselijk. Hij is al veranderd. Vroeger dacht hij dat hij geestelijk was. Hij is veranderd door de vernieuwing zijns gemoeds. Vroeger dacht hij dat het goed ging. Nu zegt hij, ik ben vleeselijk.
Maar waar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet, is die een ander mens. Is die geheel en al in die borg en middelaar volmaakt, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgewekt in een nieuw leven. Ja, zegt u, maar waar blijf je dan met die geheel oude mens? Met die mens die op zichzelf gezien toch enkel vlees is? Nou, dat zei ik u. Die mens moet het afleggen. Die mens moet sterven. Het is ook een proces. Die mens moet geheel en al wijken daar. Waar het geloof gericht is op hem. Die de ware wijnstok is. Want daar openbaart Christus de kracht van zijn opstanding, dat er van hem oneindig veel meer kracht uitgaat dan van heel onze vleeselijke godsdienst. Want vergis je niet, ik maak even een uitstapje om tot de kern van de tekst te komen. Vergis je niet. Je hebt wat men noemt veel vrome mensen. En als goed vroom naar de schrift is een uitnemende zaak. Maar ik bedoel er dan eigenlijk mee wat zich als vroom aandient en zo gepast en zo gewillig, omdat het hun plicht is en omdat het toch hun principe is en omdat wij toch zo zijn, dat en dat doen en laten. En dan kan een mens wel eens een aardig babbeltje houden hoe het moet, hoe het hoort. Maar dan moet je eens onder vier ogen vragen, als je helemaal samen bent, op de man af. Wees nou eens eerlijk. Wat doet u nu voor God? Dan moet je al heel vaststaan in je eigen gerechtigheid, om dan nog iets naar voren te durven brengen. Kijk, en dat is de praktijk. Ik heb het wel meegemaakt van overigens eikenbomen met een grote naam. En dat ik ze in vertrouwen sprak. En dat ze opeens helemaal in de war raakten. Ik weet geen raad. Ik weet geen raad. Wat scheelt er dan aan? O, als je eens wist wie ik was. Als je eens wist wat er in mij. Als ik dat. Ik weet het niet meer. Maar het ooit nog eens. Kijk, zie je. Dan komt een ogenblik, komt het openbaar. Dat wij, wanneer wij niet met de mens, maar met de Heere in aanraking komen. Wat moeten wij dan nog daar staan? En tevens geeft die mens dan blijk in die verwarring dat hij nog niet gelooft. Zeker niet dan gelooft. In hem die de godloze rechtvaardigt om niet. Ik wil u eens op een kwaad wijzen wat in ons leven ingevreten zit. Dat is dit. Dat we zo vreselijk eergevoelig zijn. Dat de meeste last van onze zonde hebben we omdat ik dat nu gedaan heb. Ik heb dat gedaan. Dat nou maar niet gedaan. Dat vernederende wat er in de zonde zit. Dat je zo'n zwakkeling bent. Dat je er niet tegen opgewassen bent. En dat je zegt, ja, waarom nou altijd maar weer? Zal dat dan nooit? En dan raken we helemaal in de war. Ons aangezicht is somber en donker. Waarom? Die onvergenoegdheid. Ja, niet, dat is niet de droefenis dat we tegen zulk een getrouwe God gezondigd hebben, tegen zulk een liefde. Maar dat is, ik heb het in mijn eigen leven altijd weer moeten ontdekken en mogen ontdekken. Eigenliefde. Eigenliefde. Hoeveel zullen er in inrichtingen terechtgekomen zijn, waarvan de wortel was eigenliefde. Die krenking in dat hoogmoedig bestaan. Jij hebt dat gedaan. En jij bent zo. Jij bent zo. Jij bent een verworpeling. Jij hebt die zonde gedaan. Jij hebt die zonde gedaan. Red je? Zij is iemand tegen me. Ik ben Judas. Ik ben Judas. Ze was maar waar. Was maar waar dat we dat eens geloofden. Voel je. Dan springt de mens heen en weer en ik ben, ja maar stel je nou voor dat ik dat ben, een Judas. Ja nou, wat dan, als je dat nou bent, wat dan? Judas die wilde geen Judas wezen. Die man kon niet. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. Saul wilde geen ongehoorzame koning wezen. Maar hij wilde zijn eer redden. Trots alles. Voel je waar het over loopt in het koninkrijk Gods. We kunnen maar niet komen op dat punt van de witte vlag te hijsen. Gena, o God, gena. En als we het soms al zeggen, dan is de achtergrond daarvan, laat me nog eens opnieuw proberen. Ik beloof het u. Och, als dit nou maar tot op heden alles nou eens vergeven kon zijn, dat dan weer verder kon gaan, dan zou ik toch mijn best voelen. En dat is allemaal wel te begrijpen, mensen. Begrijp dat heel goed. Maar, nou moet je eens indenken, steeds weer aan dat woord God, die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Moet je dan niet zeggen, Heere, altijd staan we ons eigen in de weg. Altijd. Altijd is het aan onze kant. Altijd is het bij ons een praten over een zondaar te zijn, of een leugenaar te zijn, of een dief te zijn, of een zedeloze te zijn. Maar we willen niet zijn. Kom mijn eer te na. Stel je voor dat ik dat de mensen zouden weten hoe ik was, of hoe ik was. O geliefde, dat zit zo in ons bloed ingegoten, dat je, ja, ik zeg dat niet in het pessimistische zin, maar ik zeg wel eens, ja, wij, die in Christus zoeken gerechtvaardig te worden. Was die man niet gerechtvaardig? Hij heeft toch getuigd, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Zeker, het is volkomen waar en het blijft waarachtig gerechtvaardigd door het geloof. Maar wanneer hij zich met Gods ganse kerk en met zijn mede-apostelen samenvat, dan ziet hij het als een levensles. Als een weliswaar een zoeken waarvan in de schrift geldt, zal vinden. Heeft gevonden en zal vinden. En vinden. Maar toch, het is een altijd op weg zijn naar. Iemand kan nooit daaruit leven om te zeggen, ik ben 10 jaar geleden gerechtvaardigd. Kan hij nooit uit leven. Want hoe is het gisteren dan en eergisteren en vandaag? Ben je nu ook gericht als een arme zondaar die zegt, ach, spreng uw bloed op mijn ziel. Laat mijn ziel leven, ze zal u loven. Geef mij weder de vreugde uw zijns. Het is wel een zoeken waar een vinden bij. Altijd weer, maar het is een steeds opnieuw vinden. Niet dat de rechtvaardigmaking niet één stuk, één zaak is, maar in de praktijk en in de oefening van dat leven, om tot de bate en het profijt te mogen geraken, is altijd weer nodig. De toevluchtname onder zijn vleugelen door een geschonken geloof. Maar goed, te zoeken gerechtvaardig te worden. Ik dwaal af, maar we komen toch op het punt. Ook zelf zondaars bevonden worden. Wat bedoelt hij daar nu mee? Voert hij hier nu een derde sprekende in? Bedoelt Paulus hier te zeggen, ja, maar dan klopt er iets niet. Want als wij gericht zijn op die enige gerechtigheid die alleen redt van de dood, en we doen zelf maar raak, dan klopt er iets niet. Bedoelt de apostel dat? Dat bedoelt hij wel. Maar niet zoals in Romeinen geschreven staat. Hij bedoelt hier met het zondigen of het zondaar bevonden worden, bedoelt hij iets anders. Bedoelt iets anders. Want het staat vast dat degene die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, dat zij zelf zondaars bevonden worden. Want tegenover de rechtvaardige staat toch de onrechtvaardige. Tegenover de heilige God staat toch de onheilige zondaar. En als er één zaak is waarin het uitkomt dat wij goddelozen zijn, is het toch in de rechtvaardiging des zondaars door het geloof? Dus in die zin zou je zeggen, klopt het niet? Want dan alle degenen die hun gerechtigheid buiten zich in Christus zoeken, die worden juist bevonden zondaars te zijn. Nu moet ik wel even dit zeggen. Het woordje zondaars bevonden worden wil hier zeggen inderdaad betrapt worden, openbaar komen, uitkomen als zondaars. In het zondigen openbaar komen. Dat wordt ermee bedoeld. Er wordt dus niet in de eerste plaats bedoeld een zondaar zijn voor God. Krachtens ons verdorven bestaan. Maar er wordt hier ook bedoeld een zondaar bevonden worden in het zondigen. Is dan Christus een dienaar der zonde? Staat hij in dienst van de zonde? Werkt hij daarin mee? Dat zij verre, zegt de apostel. Dat is onmogelijk. We kunnen nooit zeggen dat Christus in die zin zondaren maakt. Zondigende mensen. Dat kun je toch niet zeggen. Hij is toch juist gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En ook wel om ons zondaar te maken in kracht voor God. Hij kunt niet zeggen dat de Heer Jezus gekomen is om ons te doen zondigen. Dat is al heel erg. Als zijn aanwezigheid is een rotsteen der ergernis die onze zonde verzwaart, dat zou een ontzaglijk iets zijn wanneer dat ons deel is. Maar wat bedoelt de man dan toch zondaars bevonden worden? Bedoelt hij dan toch dit, dat mensen, die valse leraars, die zeggen, Paulus met zijn zoeken van de gerechtigheid in Christus alleen door het geloof, die leeft er maar op los, die man. Die trekt zich nergens wat van aan. Die zal niet zingen, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk voor de ogen stellen. Zal u niet horen zingen? Nee, zo is het niet. Dat betekent het hier niet. Moet u eens goed opletten. Wat is nu zondigen hier in dit verband? Paulus bedoelt hier, ik zal het nog eens lezen, maar indien wij, die alleen in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, waarvan wij getuigenis gegeven hebben met woord en schrift. Wanneer wij trots dat alles gaan knoeien, water bij de wijn doen, wanneer wij mee gaan doen om werk en genade te veranderen, te verwisselen, ineen te laten vloeien. Wanneer wij zouden prediken, wij die in onze harten op het diepst ervaren hebben en geloofd, dat wanneer het gebod gekomen is, wij stervenden geworden zijn, dat het ons ten dode bevonden is. Niet omdat het gebod niet goed was, maar omdat ik niet goed was. Nu zegt Paulus, indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, die in hebben mogen zien dat het doeleinde der wet Christus is van Gods wegen. Niet als een uitvinding van Paulus, maar van Gods wegen, het doeleinde, dat betekent de bedoeling der wet, was in Oud en Nieuw Testament Christus alleen. Dat wil het grondwoord zeggen, doeleinde. En mensen die maken daar een stukje godsdienst van. Dan zeggen ze, mensen niet bij de eerste, niet de tweede, niet de halve wet, maar het einde der wet is Christus. En niet geluk die gelooft, dat betekent het niet. Einde betekent daar doeleinde, de bedoeling der wet was en is Christus alleen. Als dat niet zo was, dan had de Heere God nooit kunnen zeggen, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar hebben wij daar iets van verstaan? Nee, niets. Daarom zijn wij ook inderdaad onder de vloek van de wet. Omdat we niet in Christus doen hetgeen der wet is. Het is nooit Gods bedoeling geweest met de wet, dat wij door dezelfde de zaligheid zouden verdienen, dat wij enige gerechtigheid zouden oprichten. Dat kun je niet stellen. Nooit. De wet had maar van Gods wegen één groot doeleinde. Christus alleen. En daar zijn wij blind voor. Waarom? Omdat we van nature geboren worden in het werkverbond. Omdat het ons als het ware in het bloed zit. Omdat het voor ons zo vreemd is dat het verstand laat naar de ware grond van de wet op te merken. Kan het niet? Zo mogelijk. Vandaar ook dat die wet vloekt. We konden die wet nooit echt gelukkig kunnen zijn. Dat kan ook niet. En als we het menen, dan zijn we toch in een schijn, in een droom, op weg naar de ondergang. Want het einde van alle vlees is de rampzaligheid. Maar, nu heeft de Heere Paulus bekeerd, die heeft hem het rechte gezicht gegeven op zijn bedoeling, op zijn wet. En omdat hij het rechte gezicht daarop kreeg, predikte hij terstond Christus. Toen kreeg hij de bedoeling in het oog van dat goede, dat heilige gebod, wat hem ten dood bevonden was. Jazeker, dat wordt ons allemaal ten dode bevonden. Het is alleen in Christus ten leven bevonden. Want hij heeft en hij kon en hij wilde het doen. De wet vervullen van de eerste tot de laatste letter. Nu zegt Paulus, we komen steeds dichter bij de kern. Nu, indien wij, die uit die dwaasheid ontdekt zijn geworden en verlost, die uit die inbeelding des harten ontdekt zijn, die in een ogenblik kregen te zien dat we met al onze ijver niet naar de wet, maar tegen de wet waren, tegen God zelf, omdat we met de wet in onze rechtzinnige handen niet anders deden dan het kruis van Christus te vernielen en zijn dienstkrachten en dienstmaagden uit te roeien. Toen ik dat zag, kreeg ik een ander oog, zegt Paulus. Toen kreeg ik een oog op de ware gerechtigheid, de ware heiligheid het leven des geloofs, dat in waarheid aan God verbindt. Dat in waarheid doet wandelen op zijn weg. Want andere is het niet. Nu. Als wij, indien wij, die nu, zodanig ontdekt zijn door het woord van Christus, dat onze gerechtigheid alleen gezocht en gevonden wordt in Christus Jezus, als we dan ook zelf zondaars bevonden worden. Dat wil zeggen, als wij dan toch tegen alles in Petrus, Jacobus, als wij dan tegen alles in, toch bij de ware leer, de ware gerechtigheid, enige bijmensen doen van ons, zodat we zondaars bevonden worden, zondigende. Zie je? Zondigende. Daartegen. Tegen het kruis en de gerechtigheid van Christus, die altijd en alleen maar voor God geldende was en is. Als we op die manier dan ook tevens zondaars bevonden worden, door de ware bedoeling van de wet te miskennen. En net te doen alsof die wet ook nog enigermate door onze vervulling een rol speelt in ons zalig worden, in onze gerechtigheid, in onze heiligheid. Kan dat? Dat is een gruwel. Dat is een gruwel. Dan zou Christus een dienaar der zonde zijn. Dan zou Christus alle kanten uit kunnen gaan. Dan zou die zijn dienaar dan het ene en dan het andere laten zeggen. Nee. Jullie willen van ons maken dienaars van zonde gelaten. Die valse judaïsten die net doen alsof ze van mij en van alle mensen heiligen willen maken naar de wet. Naar de wet. Zoals zij die wet opvatten. Die judaïsten die willen ons juist dienaars van de zonde maken. Want als we dat nou maar zouden doen. Wat hun graag willen. Dat er toch nog iets van ons in aanmerking moet komen. Iets. Buiten die enige gerechtigheid van Christus. Als we daar gehoor aan geven. Dan worden we zelf zondaars bevonden. Dan worden we openbaar als zondigende. Waartegen? Tegen de gerechtigheid van Christus. En waartegen nog meer? Tegen de wet. Tegen de wet? Ja, tegen de wet. Is de gerechtigheid van Christus iets anders dan de vervulde wet? Hij heeft die heilige wet nooit afgedankt. Maar als we bekeerd mogen worden door de Heere omgekeerd, dan zien we dat wij met onze vrome en werkheilige godsdienst altijd bezig waren de wet af te danken. Dat het maar een schijnvertoning was. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat praat ik over? Wat is dus een gevonden worden in Gods gerechtigheid, in zijn heilige wet? Dat is alleen het geloof wat onze zijde betreft in de troostrijke ervaring wanneer de gave Gods het geloof alleen zich richt op de Heer Jezus Christus. Want dan ben je Gode zij dank niet zonder de wet maar Christus onder de wet. Misschien dat u het niet zo gauw kunt volgen. Ik heb er ook wel even over zitten pijnzen. Ik zeg, heren, wat betekent dat nou toch? Natuurlijk, je kan wel eens kijken in een kanttekening, in een boekje, maar ja, de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar wat betekent dat toch? Je kan me indenken misschien dat je het niet zo gauw kunt volgen. Daarom moet je de herhaling niet erg vinden. Nog eens, de apostel bedoelt niet dat de judaïsten hebben gezegd, die Paulus die steelt maar raak. Die Paulus die rooft, die Paulus dat is een gemene moordenaar, die Paulus is een aanrander en bij mij thuis is hij er met geld vandoor gegaan. Dat is niet aan de orde hier in het verband. Wat dan wel? Die judaïsten zeggen, wij zijn dienaren Gods. Hoezo? Wij werken. Wij doen. Zoveel als in ons vermogen is. Want God wil. Daarbij komt nog dat we geloven in de Heer Jezus. Die een verzoening is. En met elkaar, anders kan het niet, dat is net Rome, met elkaar leidt deze weg naar Sion. Zulke dienaars wilden de judaïsten van de apostelen maken. Wat zegt Paulus nu? Broeders, als dat waar was, dat ze de zin kregen, en jullie je zin kregen, dat zou verraad zijn, dat zou nou ook op een bepaaldelijke manier antinomiaans zijn tegenover de Heere. Want we weten het in onze harten door de openbaring van de Heilige Geest, door het woord dat Hij tot ons sprak. Er is maar één gerechtigheid, daarom. Dat gaat te ver. Dan worden wij zondaars, zondigende bevonden tegen de gerechtigheid Gods in Christus Jezus. En dat kan toch niet? Want wij prediken Christus als een dienaar der gerechtigheid die gezegd heeft, broeders, lief niet tegen elkander. Dat als een dienaar die gezegd heeft door de mond zijner knechten, de liefde is langmoedig, zij zal een menigte van zonde bedekken. De liefde zoekt zichzelf niet, ze handelt niet ongeschiktelijk, ze verblijft zich in de waarheid, maar niet in de ongerechtigheid. En dat is de grootste ongerechtigheid, wil Paulus zeggen. Nou zouden wij bevonden worden zondigende te zijn. Want zondaar is die gebleven tot aan zijn dood toe. Maar hij wil zeggen, dan zou ik bevonden worden voor God als een openbare vasthouder van de ongerechtigheid. Deze ongerechtigheid, dat er van ons ook nog iets bij moet. De leer der zaligheid is scherp. Vaste wensen eigenlijk, denk ik, dat we dat altijd iedere dag lazen. Inzonderheid de dienaren, waar ik dan zelf ook bij mag behoren, maar iedere dag goede notitie van nemen. Want er hangt nogal wat niet vanaf. Een mooie zelftoon, een mooie knoeierij, een mooie voorwaardelijke conditionele prediking, met ik weet niet lichte of zware voorwaarden, of wat we erop nahouden. Dat we daarin juist bevonden worden, zondigende. En Christus daarin betrekkende, met de naam van Christus op onze lippen. terwijl we hem van zijn eer beroven. Is wat? Scherp. Als het geen genade is en niet alleen de gerechtigheid van Christus, dan is het zo. Dan worden wij valse getuigen bevonden. Zondaars bevonden. Dan zijn we geen dienaars van Christus, want dienaar, want Christus kan dat niet in de hand werken. Dat doet hij niet. Nee, zijn lering is veel te helder, veel te eerlijk. Zijn genade maakt eerlijk. Dus Christus doet dat niet. Wie doet het dan? Wat voor soort duivel dat het doet is vers 2, maar een duivel doet het. Of het een hele degelijke duivel is of een lichte oppervlakkige duivel. Of dat hij zwaar is of licht, maar het is een duivel. Het is een duivel. Het komt niet van Christus. Christus heeft toch een heel andere leer, door de apostelen verkondigd. Die heeft de leer van, zie op mij, deze gerechtigheid alleen is u genoeg. Ik hoop dat iets duidelijk mag zijn. Dat kan niet, zegt dat, als dat zijn verre mensen. Dat zijn verre. Zo heb je het van ons niet gezien. We hebben onder u onergelijk gewandeld. Maar, ja, wie moet niet verkeerd opvatten. Want, dat hoop ik niet, maar je moet er toch eens aan denken. Je zou haast zeggen. Dat zegt Paulus niet, dat zeg ik hoor, maar een portemonnee stelen. Iemand wat op de mouw spelen. We hebben het over het gewone leven. Is nog niet. Lang zo erg niet. Dan de leer der zaligheid verknoeien. Dat is veel erger. Daar staan we niet zo bij stil. Ik heb wel eens gezegd, in de tijd was er een prediker, die was op een of ander kwaad ook uitgehaald in de omgeving. En jongen, dat gaf aanleiding tot rijke gesprekstof. Ontzettend. Wat er allemaal over gepraat kon worden. En het was ook erg ook. En ik luisterde, dus ik dacht, hé, typische. Dat je nou nooit eens iemand erover hoorde praten dat diezelfde man, zolang die op de preekstoel stond, nog nooit werkelijk alleen die gerechtigheid gepredikt heeft. Maar dat hij altijd nog tot over zijn oor in het verbroken verbond der mensen, der werkende mensen bezig ging. Iedere zondag had hij het maar over de meisjes en de jongens, dat zevende gebod. En die afzakkende tijden. Je werd er ziek van. Altijd maar weer. Waren het dan niet geen afzakkende tijden? Is het zeker? Is het geen zedeloze tijd? Zeker. Maar dat jullie toch, en dat jullie toch, en dat jullie toch. In plaats dat hij ons nou vertelde dat we allemaal zulke boeven waren. Slechter dan goed van een cent en el, zei ze vroeger. Cent en el, slecht goed is dat hoor. Slechte stof. Maar als je dat nou vertelde, altijd dat jullie, als jullie maar, als jullie maar. Vrijdag. Maar ja, toen tenslotte uitkwam, dat hij al, ik weet niet hoe lang, helemaal de plank misbaar was. Is het persoonlijke leven. Juist op dat terrein. Dan zeg je, ja, wat is dat toch? Maar opeens staat heel de wereld stond op zijn kop bij deze zoon. Heb je dat nou gedacht? Ja, dat is erg. Ik weet het wel, dat is erg. Maar wie denkt eraan dat het veel erger is wat jaar na jaar op de preekstoel gebeurde? Ja, eigenlijk zelfs dat die vleeselijke hoererij een gevolg was. Een noodwendig vruchtgevolg van die geestelijke hoererij. Want als je dan maar, en dat het onder ons is en onder ons zo, als je zo denkt dat het is, dan moet je toch wel raar aanpakken, zou ik haar zeggen. En dan komt er toch een ogenblik dat de Heer zegt, nou ja, ga je gang. Probeer het maar eens. Voel je wat ik bedoel, mensen. Oh, het is zo erg, wil de apostel zeggen, want dan worden we zondaars bevonden. En dan wil die gaande voor God zondaar zijn, krachtens zijn verdorven bestaan. Maar wat wil die niet? Hij wil rein van handen zijn als het gaat over het vlekkeloze recht des Heeren. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen van het heilig recht des strenge rechtsgedingen. Daar wil hij niet af. Soms doen Gods kinderen van die wonderlijke uitspraken, dan hebben ze het over de reinheid hunner handen. Zeg je nou nou. Ja, maar daar bedoelen ze niet mee in het woord dat ze zeggen, zo braaf zijn wij, want diezelfde man zegt, ik ben melaat, ontzondig mij met die zon. Maar wat bedoelt hij dan? Hij wil zeggen, ach lieve heren, dat weet u, ik kon toch niet anders zalig worden dan alleen om de gerechtigheid van uw lieve zoon. Dat hebt u me geleerd. En ik wil van niks anders weten. En daar zijn ze rein in. Om het woord dat hij tot hun gesproken heeft. En daar begeren ze ook rein in te blijven. Ze willen geen water bij de wijn. Dat willen ze niet. Want worden ze zondaars bevonden. En op die manier willen ze niet. Want dan zeggen ze, nee heren. Zou ik dat zeggen staan zou, dan waar ik niet alleen ontrouw en waak geslacht van uw kinderen. Maar dan ben ik ontrouw aan de rechte gerechtigheid. Aan de eenzijdige trouw en daden van u. En dat willen zonde niet. Een zonde vindt het niet aangenaam als die zo akelig, ellendig, arm over de aarde gaat, vindt hij geen aangename zaak. Of vindt hij nog erger, chagrijnig, ongevoelig, dodig, vindt hij geen aangename zaak, dat is sowieso een ernstige zaak. Maar het ligt in zijn hart verklaard dat hij het nog veel erger vindt om kwaad te spreken en of de enige gerechtigheid van Christus te verdonkeren manen achter een handjevol godsdienst. Vindt u nog veel erger? Veel erger. En daarom heb ik ook met verbazing geluisterd. De ruimte die veel dienaars schijnbaar of blijkbaar hebben. Tot groot gerief van de hoorders en vermaak van de hoorders. Dat is toch mogelijk. Zou die nou de klap niet naar binnen krijgen? Of zou die nou volgende week gewoon weer verder gaan? Ja, gewoon weer verder gaan. Hoe is het mogelijk? Dan dacht ik, nou ja, misschien dat jij meer ruimte hebt. Ik mag het niet doen. Want ik zou de vloek Gods over mijn eigen ziel halen. Vloek Gods. Al ben ik een vervloekte of een vervloekeling, ik zou een dubbele vloek over me halen. Want dat zou betekenen van wat God mij deed geloven. U alleen, Heer Jezus, u bent genoeg, anders niet, kan niets meer bij. Dat zou verloochenen. Dat zou verdraaien bewust. En als ik het in onkunde doe, vergeef me, Heer. Maar bewaar me ervoor. Neem u me dan maar liever weg. Laat me dan maar liever sterven voor ik dat doe. Mag je zo ook verbonden zijn aan die gerechtigheid van Christus? al gevoel je de grootste zondaar. Is het allemaal waar, Heer? Ik moet alles toestemmen. Het is aan alle kanten fout. Maar dit blijft eeuwig waar. Wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden. Dat is het. Daar leven, daar sterf ik op. Nou, zou ik zeggen, ja, het is misschien een beetje te simpel gezegd. Dan het hoofd maar een blok. Dan moeten ze in gelatenen maar afdanken, maar Paulus die gaat niet opzij. Hij gaat niet opzij. Dat kan niet. Dan moeten ze zelf de band doorsnijden, maar hij doet het nooit. Hij blijft staan op dat enige fundament. Jezus Christus en die gekruist. We besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet, heeft hij gezegd. Want, een redengevend voorwoord. Kijk, dan wordt het iets duidelijker dat het toch wel dat betekent wat ik u vanavond noemde. Want indien ik hetgeen ik afgebroken, wat heeft hij afgebroken? Heeft hij alleen maar afgebroken die heidense zonde, die overdadige uitschieting? Ja, dat ook, dat heeft God afgebroken. Dit waart gij sommige eertijds, en dat ge niet meer zoudt wandelen als de heidenen. Wat dan? In zonderheid bedoelt hij hier afgebroken, die Adamiet, die telkens zijn kop omhoog steekt om op de troon te zitten, om nog wat te verdienen en om nog wat te lezen. Afgebroken zodra de van welke richting, van een Judaïst of een Hellenist of wat het ook heten mag, zodra er iets kwam waarbij weer de mens ertussen geschoven werd. Nee, heeft hij gezegd, nee, broers, dat gaat zo niet. Zeg gewoon. Daarom heeft hij ook met Petrus zo gesproken. Kan niet. Nee, broeder, zo gaat het verkeerd. Dit geeft aanleiding tot huichelarij, tot verraad aan de genade. Die kant kunnen we niet meer heen. Dat heeft hij afgebroken. En er is hij ook aan bezig in deze brief, om het tot aan de grond toe af te breken. En toen ik aan de gelaten mocht beginnen, toen waren de dingen die zeiden, oh, iedere zondag wordt het haast genoemd. Iets ervan, in welk verband dan ook, maar dat alleen de gerechtigheid zou het wel doen. Zou niet beter nog eens een psalm of nog eens een geschiedenis behandelen. Want de mensen weten het zo zachtjes aan wel. Totdat ik in mijn eigen hart voelde hoe nodig ik altijd heb van Gods wegen de afbraak. Om gebouwd te worden alleen in die duurzame gerechtigheid van Christus. Dacht ik, nou, het komt toch nog wel nodig wezen. Dat we het met elkaar overdenken. Al zijn we dan misschien uitwendig een beetje van een bepaalde sfeer verlost. Ik noem het een ijdele sfeer. Die godsdienstige sfeer. Al hebben we er een beetje doorheen mogen zien. Maar het neemt niet weg in onze harten. Luther zegt, als je me open snijdt, vind je monnik. Dus ik dacht, nee, heren, wilt u dat operatiemes op mij en op ons alle hanteren? Om ons telkens weer tot in de wortel te ontdekken. Christus alleen is genoeg. En een waarachtig geloof in hem, door het woord en de geest gewerkt, dat alleen doet ons zalig zijn. En blij, want indien ik afgebroken heb wat ik weer op had, Als wat ik afgebroken heb, dat ik dat weer opbouw. Als ik weer terugkeer naar mijn godzalige eertijds. Freddy. Toen ik nog met mijn fariseeërsmantel om en met de wet van Mozes onder mijn arm op pad ging. Ze het nou weer gaan doen. Terwijl ik geen erg had dat die wet me verbrandde en verteerde. Dat die wet helemaal niet gunstig gestemd was omdat ik mijn best zo deed. Maar ik zag het niet. Ik zag het doeleinde der wet niet. Om mij eruit te zetten en om Christus erin te zetten. Zag ik niet. Maar nu ik het wel zie. Zou ik dan wat ik afgebroken heb en in mezelf en overal waar ik het tegenkwam. Als ik dat nou weer op ga bouwen en een klein beetje erbij ga doen. Waarom? Omdat het zo in onze aard zit. Omdat we het zo graag horen. Omdat we het zo graag proberen. Omdat we zo graag trachten. Ja. De nieuwe vertaling heeft die trachten. Dat is een dom woord. Verschrikkelijk dom. Indien wij die in Christus trachten gerechtvaardigd worden, hoe krijgen ze het verzonnen? Dat is er wel een eind naast. Want trachten, dan weet je nooit hoe het afloopt. Maar dit is een zoeken waarvan de schrift leert, ze zijn gevonden en ze vinden. Maar afgebroken, dat trachten, dat proberen. Dat aangename van ons om dit te doen uit dankbaarheid. Ik. Die te doen. Af te breken dat God wendt al om het oog van zijn genaamd zulke, die oprecht en rein van zeden, het vastbegangen pad der deugd betreden. Af te breken, ja, je kunt het misschien nog wel goed uitleggen, maar ik leg het nou even negatief uit. Het is toch wat? God slaat een genadig oog. Die rein van zeden met vastgehangen pad en deugd te breken. Dan ziet het er toch niet best uit af te breken. Alles af te breken. Zo af te breken dat het als het ware in onze ziel ingegrift staat. Schij uit met je vuile vingers. Iets daar te willen stellen. Iets aan te pakken. Het is verloren. Je gaat niet verloren. Het is verloren zaak. Dat weer op gaan bouwen, dan stel ik mezelf tot een overtreder. Dan ben ik aan het overtreden. Waartegen? Tegen de wet. Tegen Christus, wel tegen de wet. Want de wet, die heeft toch geen behoefte aan leugens? De wet heeft er toch geen behoefte aan dat Paulus nou ook nog een klein beetje gaat zeggen, die wet die bedoelt jullie. In plaats dat hij zou zeggen, die wet bedoelt Christus. Daar heeft de wet er geen behoefte aan. De vervulling der wet is liefde uit een rein hart. Wat is dat liefde? Liefde, dat is de vereniging. Dat is de gave die alleen rust en toevlucht zoekt op die dierbare borg en middelaar. Wat hij gedaan heeft. Dus het is, ja, dat is nou het ergste wensen. Maar je onthoud het maar in het leven. De liefste mensen. De liefste mensen. De liefste dominees. Dat zijn de kwaaiste meestal. Begrijp je? Zijn ze kwaad? Want het is niet waar. Het is een leugen. Het is een leugen. Mag er geen liefde zijn? Jazeker wel. Maar ik bedoel nou, die lief zijn voor mijn vlees. Die lief zijn, zo gezegd. Voor de wet. Zie, ja, maar de Heer heeft het toch gezegd. De Heer heeft dat toch niet voor niets gezegd, mensen. Al kunnen we dat dan niet. Nee, maar dat het je nou eens in de nood mag brengen. Dat je dat niet kan. Ik moet er gewoon om brengen. En dat is een soort stuivertje verwisselen. Zeg je nou eens in de nood. Je kan toch proberen, het is beter doodgewerkt dan doodgeslapen. Toe, zet je klontjes tussen de deur. Probeer het vanavond nog eens. Schijt toch hard, mens. Dat is dan zo gezegd liefde, maar het is enkel hardigheid en koudigheid. Voor degene die alleen in Christus gelooft, is het grootste bedrog wat er bestaat. De man zegt, alsjeblieft uit met je komedie. Of als hij nou nog eens twee voetjes grond op de wereld over mag houden om die knietjes te buigen. Verschrikkelijk. Nou, ik walg ervan. Ik walg ervan. Van heel die eigenaardige, zelf uitgedachte, uitgesponnen godsdienst. Want dan worden wij bevonden overtreders. Dan zijn we juist niet naar de wet. Want wat wil de wet? De wet wil Christus. En de wet wil dat wij verstaan dat we buiten Christus alleen maar onder de vloek en het doel van ons Gods liggen. Dat er geen proberen meer aan is. Maar dat we radicaal zullen horen dat wij des dood zijn. In en uit Adam en met al wat we daar gesteld hebben. En hoe meer we ons best doen, hoe meer des doods. Dat heeft Paulus toch zelf ervaren. Hoe hoger dat zijn ster klom. Hoe dichter was hij bij de dood wat dat betreft. Hij wist ook niet dat de Heer Jezus op komst was. Maar hoe meer rijk worden wij voor de rampzaligheid. Hoe krijgt dan een mens het in zijn euvele hoofd om, en de euvele moed bij elkaar om dan nog net te doen alsof dat de weg is? En om een mens daar nog in te stijven, en om daar nog een beetje in op te rakelen? Dat is leugen. Dat is bedrog. Nee, als ik hetgeen ik afgebroken heb, dat weer op ga bouwen, dan stel ik mijzelf. Tot een overtreder. Dan maak ik van mezelf een wetsovertreder. Die judaïsten zeggen, die man vertrapt de wet. Paulus zegt, jullie vertrappen de wet. Jullie, met heel je liefde voor de wet. Met heel je liefde voor de geboden en de inzettingen en de rechten en de ceremonie en de heilige dagen en de heilige maanden. En met de heilige spijzen en de onheilige spijzen en met wassen en reiniging. Jullie haten de wet. Maar je ziet het niet. Ik heb de wet lief. Wil die zeggen. Ik heb de wet lief. Als ik met jullie meedeed, dan maakte ik me tot een overtreder van de wet. Van de wet. Want ik ben in die zin, zoals jullie eronder staan, door die wet gedood. En ik ben aan de kant geschoven voorgoed. Geliefde, we moeten naar huis zien tijdens de streek. Ik hoop dat het een weinig tot niet alleen ons hoofd, tot het hart mocht zijn doorgedrongen. Hoezo, in welke zin, dat we zeggen, nou ja, dat weten we dan alweer. Nee, dat niet. Dat vind ik zo naar als een mens iets zogenaamd door heeft zonder meer. Dan vind ik het eigenlijk aardiger nog als je een beetje nijdig bent en dat je zegt, nou ja, dan kun je overal wel mee ophouden. Mij zien ze er niet meer. Vind ik nog aardiger. Dan heb je nog kans dat je toch nog een keer terugkomt. Nee, ik bedoel zo, als het er zo onderuit gekomen is, zegt toch, heren, leid mij toch in het spoor uw gerechtigheid om uw naams. Ja. Want ik ben een dwarslichter. Ik leer het nooit, lijkt het wel. Maar houd u me eronder. Onder u. Dat ik alleen voor de duivel en voor de wereld en voor niemand prijs geef. Ook voor mijn eigen arglistige werkelijke hart niet. Dat ik blijf erbij blijven mag. En Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, ook niet naar dat judaïstische vlees, maar naar de geest. Die zullen leven, eeuwig ervaren, al rolt alles over ze heen. Die zullen toch ervaren, wat daar kost daar zon, in het kruis zal ik even groeien. En geen wet zal mij verdoemen, Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Amen.